Wij verwachten uit de hemel de zaligmaker die onze vernederde lichamen zou veranderen en gelijkvormig zou maken aan zijn heerlijk lichaam. En niet maar als een losstaande gebeurtenis, maar als het logische vervolg op het hemelse burgerschap, beter nog de hemelse wandel, die wij nu in dit aardse lichaam al hebben. Of binnen het kader van Filippenzen, met name hoofdstuk 3. Wij leven hier in vernedering, dat wil zeggen in dienstbaarheid. In dienstbaarheid aan de Heer zelf. En het resultaat daarvan zal zijn onze verhoging. Dat is de samenhang van het een en ander. En ik was bezig om u uit te leggen dat je die samenhang overal vindt, waarover de zogeheten opname van de gemeente gesproken wordt. Dat wil zeggen, niet maar het losstaande feit, een losstaande gebeurtenis, maar integendeel het logische vervolg op het tegenwoordige, voor ons individueel, maar ook collectief voor heel de gemeente, het logische vervolg van het geheel, namelijk de aanstelling van de gemeente tot zoon, dan wel de aanstelling van de gemeente leden tot zonen, of hoe je dat maar zegt. En in dat verband waren wij vorige keer terechtgekomen in 2 Korinthe. Nou, wij waren in 2 Korinthe 3 en 4. Waar de apostel uiteenzet aan de Korintiërs met veel moeite dat wij nou eenmaal dienaren van het nieuwe verbond zijn geworden. Niet der letter, namelijk van de wet, in stenen gegraveerd, maar des geestes. Dat was 2 Korinthe 3, vers 5 en 6 en wat er verder volgt, uiteraard. En om die reden, zegt hij, vertragen wij niet. Wij zijn dienaren van het nieuwe verbond, dienaren van een bediening des geestes in heerlijkheid. En daarom vertragen wij niet, bezwijken wij niet, omdat we deze bediening hebben. Dat was 2 Korinthe 4, vers 1. Wij bezwijken niet, wij vertragen niet, want wij prediken niet onszelf, vers 5, of onze eigen leer, of onze eigen ideeën. Maar integendeel, wij vertragen niet, omdat het nou eenmaal het woord van God is, het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had, of hoe het mij heten mag. En dan 4 vers 16 inmiddels, wij vertragen niet, maar hoewel onze uitwendige mens, dat wil zeggen, dat is in de praktijk gewoon het lichaam en wat daar zo'n beetje van afhangt, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. En ik zei misschien wat vreemds of wat ongelukkigs. Uitwendige mensen, daar hangt heel wat van af. Ik moet u zeggen dat ook dingen die eigenlijk behoren tot de inwendige mens, toch wel enigszins afhangen van de uitwendige mens, van het vat waarin zich dat bevindt. Want als ik dan zeg, die inwendige mens, dat is dan toch ons denken, ons gemoed, onze overleggingen, onze beleving, moet ik u zeggen dat dat meer dan ons lief is, dan toch wel begrensd wordt door de uitwendige mens. Dat is nou helemaal zo. De inhoud wordt begrensd door het vat. En krijgt ook de vorm daarvan. En ik zeg dat erbij, omdat die inwendige mens toch naar onze waarneming ook de neiging heeft om enigszins te verderven, te verouderen. En in sommige gevallen niet maar enigszins, want soms ben je ineens de hele inwendige mens kwijt. En dat komt omdat de uitwendige niet meer goed functioneert. Zo gaan die dingen. Maar het doet niks af, daarom zeg ik dat, het doet niks af aan wat hier nou eenmaal daarover staat. Namelijk, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt en soms ook de werking van de inwendige mens in de praktijk onmogelijk maakt, moet toch gezegd worden dat de inwendige in het algemeen gesproken vernieuwd wordt tot van dag tot dag. En als dan ook die uitwendige mens definitief wordt losgemaakt, vertaald met gebroken, dan blijft daar die inwendige mens en die krijgt een gebouw niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En nou ben ik dus al terecht in hoofdstuk 5, waarop ik even vooruit greep, maar daar kom ik zo weer op. Ik was nog bij 4 vers 16. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, dat is voor sommigen een teleurstelling, want die dachten dat die uitwendige mens wordt opgebouwd. Want wij denken abusievelijk dat alles maakbaar is. Waar die vreemde gedachte vandaan komt. Alles wat bestaat is aan het verderf, aan het bederf onderhevig. Daar valt niks van te maken, het valt vanzelf uit elkaar. En dat er wat van te maken valt, dat is zeer korte termijn denken. Ik bedoel, wij zijn hier pas in de wereld, we hebben net even rondgekeken en we zien dat de dingen groeien en bloeien. Ik moet u zeggen, ja, dat is even, dat blijft niet zo. He? Dat is het leuke van het voorjaar, denk ik altijd. De dingen groeien en bloeien. En de vogeltjes kwinkeleren en leggen eieren en wat ze maar doen allemaal. Dat is een leven, mens. Ik vind het prachtig altijd. Maar ja, en op een gegeven moment, een paar weken later, komen ze allemaal tot rust. En zo achter in de zomer hoor je geen vogel. Die zijn er wel, maar je hoort ze niet meer. Dus, dan is het weer over. En zo is het in het menselijk leven ook. Men is jong en wild. Hoe was de uitdrukking? En men wil wat, ja. Men is jong en... wat het maar was, en het gaat langzamerhand, gaat dat dan over. En dan hoeft het niet meer zo nodig, zo gaan die dingen toch, zuster. Ja, zijn de oude zuster, als midden zit te knikken. Dan ben ik altijd blij met die oude mensen in onze... Of ben ik nog ouder, dat kan ook nog, dat weet ik eigenlijk niet. Ik drijf altijd de spot met die oude pianist bij ons in de band. Hij is exact twee maanden ouder dan ik. Dus hij is inmiddels jarig geweest. Ik moet het nog worden, maar nee. Ik heb het altijd over die oude man daar en zo. Ik kan er niks van zeggen, maar... toen maar. Maar zo gaan die dingen nou eenmaal. Het gaat voorbij. Daar komt een eind aan. En dat is wat de Bijbel ook met nadruk leert. Je kan jezelf wel wijs willen maken... Dat het allemaal maakbaar is en dat er wat te ontwikkelen valt. Men vindt ook dat wij zo in het leven moeten staan, vooral positief en vooral blijven lachen. En dan zeg ik, ja, dat lijkt mij ook een goed plan. Maar de Bijbel zegt, en bovendien, wij moesten beter weten, dat is niet zo, dat blijft niet. Je kunt wel doen alsof, maar dat houdt allemaal op. Dat verdwijnt allemaal vanzelf. En voordat je het weet, is niet iedereen om je heen oud, maar ben je het zelf ook. En dan, hè? Ik heb wel eens gedacht, wat zijn er toch tegenwoordig zoveel jonge mensen in de bijeenkomsten? Of het echt zo is, ik heb het niet nageteld, want ik hou me daar niet mee bezig. Maar het zal wel zijn dat ik steeds ouder word. Zo gaat dat. Maar goed. De... uitwendige mens wordt verdorven, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Ik geloof dat het in de prediker staat dat God heeft de eeuw in de mens gelegd. Een moeilijke uitspraak. God heeft de eeuw in de mens gelegd. Dat betekent, als u mij vraagt, betekent het zoveel als... Hoewel de mens van tijdelijke aard is en voorbij gaat en dat ook weet, is de mens toch in staat op veel langere termijn te denken, aan een toekomst te denken waar hij helemaal geen deel aan zal hebben enzovoort. In zijn denken staat hij dan toch boven de tijd. Dat is onbegrensd. Een belachelijk voorbeeld daarvan, Sorry. Een belachelijk voorbeeld daarvan is ook niet alleen de tijd, maar ook de ruimte. U weet misschien, want dat hebben wij geleerd van Einstein ten laatste, dat daar samenhang is tussen ruimte en tijd. Men heeft het ook over het tijd-ruimte-continuum, toch? Laat ik even naar Frits Jam kijken, die heeft wat wiskunde doorgeleerd. Het tijd-ruimte-continuum, en men praat gewoon over, ze hebben nieuwe planeten ontdekt, die staan maar op 4 miljoen, geloof ik, weet ik het. Of 4 lichtjaren, sorry. Maakt allemaal niks uit hoeveel nullen erachter staan. Zonder blikken of lozen zegt men dat, dus dat is een dichtbij, het is maar 4 lichtjaren bij ons vandaan. Ik weet niet of ik goed opgelet, maar mij maakt het echt niet uit. De dichtstbijzijnde ster is Alpha Centauri. Dat is 4 lichtjaren. 4 lichtjaren, nou, we kijken nu op een jaar. Maar nou hebben ze een paar planeten ontdekt op 4 afstand. Bij Alpha Centauri dan. Ik snap daar ook niks van. Maar het is flauwekul. Weet je hoe ver dat is? Dat kan u niet weten, want daar kan je je niets bij voorstellen. Maar dan ook helemaal niets. Je kan erover praten, je kan ermee rekenen. Zodat je ziet de betrekkelijke waarde van de wiskunde, broeder. Rekenen is leuk, maar het lijkt soms helemaal nergens op. Zo'n ding heet dan ook een rekenmodel. En abusievelijk zijn er mensen die denken dat het dan de waarheid is. Omdat alle rekensommetjes uitkomen. Maar mens denkt ver en ver buiten zijn eigen grenzen. Het is vaak utopisch, maar ja... Maar niet alleen dat kan. Zie? Er zit wat anders in. En de inwendige mens kan dat. En wat ons betreft, en wat Paulus betreft, als hij het heeft over de inwendige mens, heeft hij het maar niet over het menselijk verstand of zoiets, maar hij heeft het toch heus over dat nieuwe leven dat God in ons geplant heeft. Want God heeft ons, Efeze 2, weet u nog, of Romeinen 6, God heeft ons met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel. Dat is een nieuwe mens, waarvan dan ook staat dat hij zou opgebouwd worden, zou opgroeien tot volwassenheid, zou op toenemen in kennis en in genade en wat het maar was, en zou opgroeien tot een volkomen man, staat de vertaling van Efeze 4... Daar is een toename in en dat blijft gewoon doorgaan. Als het goed is. Dat wil zeggen, als wij dienaren zijn van dat nieuwe verband. Het is het leven van Christus in ons. Daar heeft de man het hier over in deze verse, waar ik dan allemaal niet woord voor woord op inga, omdat ik naar hoofdstuk 5 toe moet. Maar Paulus vat het een beetje samen. Onze uitwendige mens wordt verdorven. Dat zegt hij niet alleen omdat het objectief waar is, maar natuurlijk ook omdat de Korintiërs commentaar hebben op de uiterlijke verschijning en het gedrag doen en laten van de apostel Paulus. Nou ja, van Paulus, want ze willen hem niet eens als apostel erkennen. Zouden een ander idee, een andere profielschets in gedachten voor wat een apostel is. Maar goed. En Paulus is hier in 2 Korinthe langzamerhand aan toegeven van ja, dat deugt voor mij ook niet zoveel. Ik heb geen imposante verschijning, ik ben maar een klein mannetje en ik kom een beetje beroerd uit mijn woorden en ik praat een beetje te intellectueel waarschijnlijk of te academisch dat jullie het niet begrijpen, dus dat komt allemaal niet zo over. Dat is wat hij in het volgende hoofdstuk allemaal beschrijft, hoor. Tot in het eind van deze brief aan toe. Echt wel. Maar hij zegt, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nogthans, desalniettemin en niet tegenstaande dat, de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want dat is de werking van die geest, want het nieuwe verbond is een bediening des geestes. En het impliceert dat het gaat om een onzienlijk, ontastelijk iets. Maar wel reëel in de zin van God doet dat. Zie? En dan zegt hij, wij vertragen niet. Vers 17. Want onze lichte verdrukking, ik zeg het hem niet graag na, maar ik lees het ook maar gewoon voor, dus het zijn niet mijn woorden. En ik betwijfel ze ook niet, maar toe maar. Maar onze lichte verdrukking, die zeer voorbij haast, dan hoef je dat gaat niet in te vullen. Ik wissel gewoon die woorden even om, gemakshalve. Onze lichte verdrukking, die zeer voorbij haast, werkt of bewerkt ons een gans zeer uitnemend. Daarom zei ik net al, nochtans niet tegenstaande dat een desalniettemin. Je zult wel gedacht hebben, waar haalt hij het weer vandaan? Om daar drie ingewikkelde woorden voor te gebruiken. Nou, hier vandaan, Paulus gebruikt hier drie woorden achtereenvolgens. Om te zeggen dat het toch wel een groot gewicht is. Een gans zeer uitnemend eeuwig. Hij gebruikt zelfs vier woorden. Wij komen in moderne Nederlands niet verder dan heel erg. Hooi te pas en donpas, heel erg. Nou, daar word ik niet zo heel erg vrolijk van. Want ik vind het toch heel erg en ik had toch graag heel erg. En het is helemaal niet erg, maar de mensen denken er ook niet bij na. Maar vooruit. Maar hier heb je het zelfs vier keer. Gans, zeer, uitnemend, eeuwig. Dat is reusachtig groot en dat is een understatement. Een gewicht. Dat is gewoon hoeveelheid die uitgemeten wordt. En het is of een aantal, als er iets geteld kan worden. En als iets niet geteld kan worden, 1, 2, 3, 4, dan heet het gewicht. Dan gaat het per gewicht. Heb u dat? U weet wel, dat is Romeinen 8. Ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt, niet is te waarderen, staat er dan. De vertalers hebben geprobeerd van het wegen af te komen en hebben waarde, het woord waarde gebruikt, de waardebepaling. Maar het woord voor waardebepaling is nou helemaal gewoon wegen. Heb u dat? En dus niet opweegt. Dat zal wel een nieuwere vertaling zijn van Romeinen 8. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. Wie was hem aan het opzoeken? Ja, dat is mijn goed hoop natuurlijk. Dan zoek ik hem ook even op. Romeinen 8 vers 18. Ik houd het daarvoor. Dat is eigenlijk ook wat zwak, want het is ik reken. Er staat echt het woord voor rekenen. Ik reken, ik houd het ervoor. Zelfs het woord voor boekhouden is dat. Logizomai. Ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen, ik denk dat dat NBG is, van 1951. En hier heet het niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het idee wat erachter steekt is dat van een weegschaal, een waagschaal, zo'n ding.
In de NBV staat van in geen verhouding staat.
Dat is de nieuwe Bijbelvertaling, NBV. Ja, ik bedoel de NBG. Ja, en die heb ik, die lees ik nooit. Die lezen jullie voor mij. Hartelijk dank. En ik heb vroeger ooit een paar jaar NBG gehad. Ja. Dat moest ineens. Korte tijd geweest, kort nadat die uitkwam, 1951. En daarna drong tot ons door dat het toch eigenlijk niks was. En toen hebben we maar weer afgeschaft. NBG. Maar daar heb ik wel een paar van die uitdrukkingen aan overgehouden. Ja, zo gaat dat. Niet opweeg tegen, niet is te waarderen tegen. Dat wil zeggen, ze worden tegen elkaar afgewogen, het een tegen het ander. En het idee is dat de weegschaal doorslaat ruim. En met een grote klap naar de kant van de heerlijkheid. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen. Daar komt die uitdrukking vandaan, van die weegschalen. Maar die twee schalen. Niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat zal gebeuren bij onze aanstelling tot zonen, dat is het einde van vers 23, ik ben hier nu, dus ik lees hem nu ook maar weer eens, zal gebeuren bij de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar daar hebben we het steeds over, de laatste weken hier, dus ik hoop dat u begrijpt waar dat over gaat. En dus terug naar 2 Korinthe 4, waar dus eigenlijk hetzelfde staat. Onze, vers 17, want onze lichte verdrukking, die is in zichzelf een objectief waarschijnlijk helemaal niet licht. En daarom zei ik dat, zijn mijn woorden niet. Maar die wordt geacht licht te zijn, omdat die inderdaad niet opweegt tegen het gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En dat is de samenhang van die woorden. Dat u niet denkt dat Paulus die verdrukking onderwaardeert of te gering schat. Integendeel, daar heeft hij ook nog wel het een en ander over te zeggen, ook in deze brief trouwens. Maar verhoudingsgewijs, zegt hij, is het een lichte verdrukking die zeer voorbij haast, of eventueel inderdaad zeer haast voorbij gaat, maar daar komt tegenover als resultaat de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden uit Romeinen 8. En hier heet het een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En tegenover zeer haast voorbij gaat, wat dus een tijdsaanduiding is min of meer, daar tegenover staat hier het woord eeuwig, dat dan kennelijk ook beschouwd wordt als een tijdsaanduiding. En dan betekent het dus gewoon dat het altijd blijft. En die verdrukking gaat voorbij, maar die heerlijkheid blijft altijd. Maar dat is niet het enige verschil. Het andere verschil is ook, de verdrukking is licht in verhouding tot het gewicht van de heerlijkheid. Zodat je een dubbele tegenstelling hebt, namelijk die van de hoeveelheid en die van de tijd. Klinkt het tot u door? Dat is, Paulus zegt, is eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. En dan te bedenken dat de gelovigen in het algemeen altijd maar bezig zijn met die verdrukking. En ze voelen zich gepasseerd en ze hebben het zo slecht en ze zo moeilijk in het leven allemaal. En ze worden door de wereld al niet erkend en het is allemaal zo zielig allemaal. En ze zeuren er ook altijd over bij de Heer. Nou, niet altijd dan. Maar het is ook retoriek natuurlijk. Dus je moet er niet al te zwaar aan tillen aan dit soort woorden. Maar toch is het wel de bedoeling dat u daarover nadenkt. Hè? Hoezo? We hebben het helemaal zo slecht niet. Integendeel, ons wacht een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dat het enige moeite kost en dat er enige moeite aan vooraf gaat. Ja, dat is waar. He? Nou goed, dat is wat de apostel zegt. En daarom bezwijken wij niet, daarom vertragen we niet. En er komt nog een keer, want, alleen het is nou vertaald met de wijl. Hoe kom je erop, denk ik wel eens, hè? Was je erop gekomen? De wijl? Ja. Omdat, want mag ook, de wijl. Terwijl wij niet aanmerken, aandacht geven aan, zien op, letten op. Dat zijn dingen die je ook gewoon moet negeren. Dat is het probleem ook in onze moderne samenleving. Alle dingen worden onze aandacht gebracht. Wij moeten overal bij betrokken zijn enzovoort. Ik hoorde Pechtold nog zeggen, de bedoeling is dat wij meer, dat u en ik, wij meer betrokken worden bij de politiek. Vond hij. Ik denk, die man heeft de rollen wel helemaal omgedraaid. Ik denk dat het de bedoeling is dat die volksvertegenwoordigers een beetje meer contact houden met het gewone volk. Maar dat mag niet, want het is populisme, dat weet u toch, hè? Dat heet tegenwoordig populisme. Ik dacht vroeger dat het een eendenziekte was. Maar, populisme? Of, nou ja, Thomas. Maar er zijn dingen waar je geen aandacht aan zou moeten besteden. Ik meen het echt. Ik zit altijd met een probleem dat ik toch een beetje op de hoogte moet zijn van wat er zo links en rechts gebeurt. Ik krijg er wel eens vragen over en wat, dat soort dingen. Maar het gebeurt me ook vaak genoeg dat ik 's morgens bij het ontbijt de krant zit te lezen en denk, waarom doe ik het eigenlijk? Ik moet dat ding gewoon... Ja, maar jullie kijken 's avonds televisie naar het journaal en ik ben altijd 's avonds onderweg naar het... Een of andere samenkomst, dus dat mis ik ook allemaal. Maar dan lees ik die krant en dan denk ik, waarom doe ik dat? Ik moest hem maar afzeggen. Al heb ik hem al 50 jaar, maar... hè? Nou ja. Want ja, waarom moet je er eigenlijk... Ik ken ook gelovigen die inderdaad zich helemaal niet met het nieuws bezig hadden. Die weten van niks. Je weet ook niet of er een Elfstedentocht is of zo. Hè? Nou ja, meestal niet. Nee. Maar. Dus zoveel missen ze nou ook weer niet. Maar ik bedoel, maar dat weten ze niet. Hè? Ze weten niks over Max. Weet je, Max
Verstappen.
Verstappen, ja. Verstappen. Zie, daar weten ze helemaal niks van. Dat is toch tragisch, denk je dan. Maar aan de andere kant. Ja, wat, moet je, wat maakt het ook allemaal uit? Nee, de wereld schrikkelt toch door. En. Pechtold zal wel boos worden, maar ik ben van mening dat je er echt niks aan kunt doen ook. Dat is de geest van de tijd. Ik weet ook hoe die heet, die tijdgeest trouwens, maar... Hè? Dat weet ik dan wel, maar dat is niet omdat het in de krant staat. En dat, je kunt daar niks aan doen, zo gaan die dingen. En je kunt hooguit stellen, ja, dat staat ook allemaal in de Bijbel. En, maar er zijn dingen die zijn slecht voor je. Om te weten alleen al. Dat meen ik echt. En dat is wat de apostel hier feitelijk zegt. Nou ja, de prediker zei, vermeerdering van kennis is vermeerdering van smart. Dat is ook wat kort door de bocht, maar dat is ook het mooie van zo'n uitspraak dan. Dat die kort door de bocht, en over Max Verstappen gaan we nou niks meer zeggen. Hè? Nee, maar goed. En hier heb je er ook zo een, er staat er wel, wij vertragen niet, u weet wel, dat is die uitdrukking die een paar keer herhaald wordt, sinds 4 vers 1, want hier staat hij nog in 4 vers 18, of vers 16 was het, maar nu vers 18, wij vertragen niet, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar wij aanmerken dus de dingen die men niet ziet. En dat zijn de dingen die wij geloven, omdat God ze geopenbaard heeft. Want wij horen tot de categorie zalig die... Zalig die niet zien, ja, die bedoel ik. En nochtans geloven. Ja. Want de dingen die men niet ziet zijn... Of sorry, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk... Dat betekent dat ze voorbij gaan. Maar de dingen die men niet ziet en die wij aanmerken, zijn eeuwig. En welk woord er dan ook staan zou, dat betekent logischerwijze dat het tegenovergestelde is van tijdelijk en het gaat dus niet voorbij. Dat is voor degenen die beweren dat eeuwig betekent tijdelijk. Ja, u dacht dat dat onzin is, dat denk ik ook, maar er zijn er genoeg die dat denken hoor. En die dan zeggen, eeuwig betekent van een eeuw. En een eeuw is toch een bepaalde tijdsperiode. En dan gaat het toch voorbij. Dan moet ik u zeggen dat het niet kan, want dan klopt het hier niet wat hier staat. De dingen die men ziet zijn tijdelijk. Die gaan voorbij dus, zijn maar voor een tijd. En de dingen die men niet ziet... zijn eeuwig. En eeuwig, het woord eeuwig betekent feitelijk onbepaald. Dat wil zeggen onbeperkt. En hier wel degelijk in verband met tijd. Omdat het staat tegenover het woord tijd. Kan niet missen. Het zijn dingen die altijd blijven. in samenhang met gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Want de aardigheid is dat wij leven in een vergankelijke wereld, waarvan de politiek dan zegt, en niet alleen de politiek, zegt wij moeten er wat aan doen, want het gaat voorbij als het zo doorgaat. We moeten er dringend wat aan doen, dat heb ik nou weer gehoord, nou gaat het kril, geloof dat ik het goed zeg. Dan gaat het kril weer dood ergens bij de Zuidpool in de buurt of zoiets, omdat het daar te warm wordt. Hè? Dan denk ik, nou, dan kunnen ze in de winter wel hier naartoe komen. Maar goed. Dan gaat er weer wat mis, want dan verdwijnen daar, wat verdwijnt daar dan weer? De pinguïns verdwijnen daar dan weer en bepaalde vissen. We moeten het allemaal in stand houden, weet u wel. Het is alweer jaren terug dat bij ons in Almere de bouw van een hele wijk, Almerepoort, werd tegengehouden. Hadden ze het maar tegengehouden, want het is een wijk voor niks. En je wilde niet wonen, trouwens. Nou ja, laat maar zitten. Maar werd tegengehouden omdat iemand dacht dat hij daar een bepaald type salamander gevonden had. Wat tamelijk onwaarschijnlijk is, maar voor maanden, misschien wel langer, weet ik niet, werd de bouw daar stilgelegd. Want er was weer. Want anders raak je het salamandertje kwijt of zoiets. En als u zegt, dat vind ik toch niet zo fraai wat u daar zegt, broeder, dan zeg ik, nou ja, oké, misschien heb ik nou weer het verkeerde voorbeeld erbij gehaald, maar dat komt omdat u de krant niet al te nauwkeurig leest, maar dat had ik u al gezegd. Maar allemaal dit soort dingen, van er moet iets in stand gehouden worden en met het idee van dat wij verantwoordelijk zijn voor de schepping of zoiets. En dat het door ons komt, dat is helemaal de hoogmoed van de mens. Dat het door de mens komt, dat het vergankelijk is. En dat onze schuld is dat het kril aan de Zuidpool of zoiets.
Ja, we moeten minder auto rijden.
Want wij laten te veel winden. Dat mag ik natuurlijk ook niet zeggen, maar we hebben het toch over CO2. Nou dan. En daardoor komt er een gat in de ozonlaag of zoiets. En dan komt er weer zure regen door dat gat. Of hoe was het ook weer eigenlijk? Nou ja, zoiets. En daardoor wordt het te warm aan de Zuidpool. En dan sterft het kril en dan zijn er te weinig pinguïns. Weet je veel wat. Maar wat een dwaas idee, alsof de mens verantwoordelijk is voor de vergankelijkheid van de wereld om ons. Wij zelf maken daar deel van uit en wij zelf zijn vergankelijk. Hoezo? Wij maken gewoon deel uit van die natuur. Zie? En diezelfde natuur die wij dan in leven moeten houden, die bestrijdt ons. Want wij gaan eraan dood. Wij moeten eerst al die beestjes uit ons water halen, want anders dan drinken we onszelf, toch? Ik bedoel, het water van Mara. En daarna doen we wat doen we ook weer in het water? Fluoride. Dat is pas slecht voor een mens, maar het schijnt goed te zijn voor je tanden. Nou, dan overleven je tanden. Ja, dat is dan. Doen ze dat nog eigenlijk of loop ik achter? Doen ze het niet meer? Hebben ze wel gedaan. En ze doen het overal door en weet ik veel.
Alleen
door
de tandpasta.
Nee, zo. Oh, je tandpasta. Ja, maar ze doen het. Nou, laat ik het maar niet verder over hebben. Maar wat een getop allemaal, beste mensen. Het leven is vergankelijk, je gaat het afleggen, je gaat het niet winnen, je gaat het niet in stand houden. Dat is ook nooit de bedoeling geweest van de schepper, want die zegt, ik heb wat beters voor je, iets wat blijft. Wil je dat hebben? Nee? Nou ja, dan verdwijn je vanzelf. Het hoeft ook niet. Hè? Hebben ze u dat wel eens uitgelegd, hoe dat zit in de natuur? Met hoeveel. Nee, hoeveel zaden geproduceerd worden uit één bloem, om maar eens wat te noemen. Ik wilde niet zeggen één mens, maar dat had ik ook kunnen zeggen. En hoeveel daarvan hun doel bereiken. Gewoon in de natuur. Niet als wij het tegenhouden, dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon in de natuur. Wat daarvan terechtkomt. Hoeveel zaden er uit zo'n boom vallen elk jaar? En hoeveel daarvan wat oplevert? Wat denkt u hoeveel mensen er in de loop der tijd op deze aarde gewoond hebben? En dan in cumulatief, hè? Vanaf Adam.
Dit zijn zo gek veel.
En hoeveel er daarvan...
over zijn.
Overblijven. Verhoudingsgewijs. Hoeveel er van tot geloof gekomen zijn? Bedoel ik, gewoon zo in het algemeen.
Overblijfsel.
Ja, dat is de Bijbelse jargon. Een overblijfsel. Een minderheid. Twee of drie beziën in de opperste twijg of zoiets van de hele boom. Een minderheid dus. En de rest gaat voorbij. Dat is met deze wereld gaat voorbij. Behalve voor degenen die zeggen, nee, maar die schepper wil ik wel. Die wil ik wel dienen. Nou, dat kan. En dan trekt hij ons uit deze tegenwoordige boze eeuw of uit deze wereld in duisternis en zet ons in het licht. Dan trekt hij ons uit de macht der zonde en schenkt ons rechtvaardigheid door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Kortom, hij geeft ons in plaats van dat tijdelijke, vergankelijke leven, eeuwig leven, het definitieve. En dat is wat God doet. En dat je dus om je heen in de wereld ziet dat alles verdwijnt en alles vergankelijk is en bederf is onderhevig. Ja, dat is zo. Is dat niet raar? Ja, misschien wel. Het lijkt me ook raar dat dingen verdwijnen. Is dat de bedoeling? Nou, van deze wereld wel. Maar dit is ook niet de definitieve. Maar aan die definitieve. Ja, daar kun je deel aan krijgen. Nee, dat kost niks. Nee. Dat oude raak je toch kwijt, broeder. Dus je kan het net zo goed meteen inleveren. Gaat toch voorbij. Dat is onvermijdelijk. Dat is hoe de Bijbel daar tegenover staat. En dat is wat Paulus ook zegt. Hij zegt, je kunt je aandacht geven aan de zienlijke dingen om je heen. Maar het heeft geen zin. En als je daarnaar kijkt, dan zou je dus, want ik koppel hem even terug, dan zou je dus vertragen. Dat wil zeggen, bezwijken, want dat is wat het woord betekent. Iemand zei, wat levert dat nog op als je dus een paar weken in het jaar met zo'n tent het evangelisatiecampagne zout? Dat komt daarvan terug. Hoeveel mensen komen er tot geloof zo gemiddeld? Enzovoort. En mijn antwoord is nou zo goed als niemand. Ik ben daar heel laconiek in. Maar de vraag is, waarom doe je het dan? Het antwoord is, omdat wij niet aanmerken de dingen die wij zien. En dat het gebeurt, dat is ter wille van de Heer. Die wij dienen. Die spreekt. En zijn woord ons toebetrouwt en wij geven het door. En of mensen dat hebben willen of niet, ja, dat is voor ons niet bepalend. En dat is het dan. Waarom doe je het dan? Ik zal nooit vergeten dat in de tijd, mijn vader was in de tijd natuurlijk, hoe zeg je zoiets netjes, officieel directeur van de Evangelische Bijbelschool in Doorn in de tijd. Op een gegeven moment hadden ze 120, 130 studenten die ze daar niet eens meer konden onderbrengen. Moesten in een apart gebouw. En mijn vader zei gewoon tegen mij, ja jongen, maar je doet het huis maar voor één of twee. En de rest kon niks van terecht. Het is maar voor één of twee. En dat is ook zo. Want de rest, ja, bezwijkt onder zienlijke dingen. Weten er verder geen raad mee, willen zichtbare resultaten zien. Nou ja, dat kan je wel vergeten. Nou ja, soms wel, afhankelijk van de omstandigheden. Dat kan, of de tijden, of waar je maar bent. Maar in het algemeen Hoeveel komt er van terecht van dat zaad van de zaaier uit Matthäus 13? Ja, het meeste niks. En dat wat dan toevallig in goede aarde valt, dat lag dus ook al niet aan de zaaier, maar het lag aan of de aarde goed was of niet. Dat draagt dan wel vrucht, maar 100-voudig, dat is ook maar heel weinig hoor. Dat dan 100-voudig vrucht draagt. Verhouden is geweest dat maar een klein beetje. Het grootste deel van het zaad valt tussen de doornen en de distelen op een rotsachtige bodem en wat het maar was. En soms komt het op en dan wordt het verstikt of het wordt gezaaid en dan komen die vogeltjes. U weet wel, die vogeltjes. Die halen het zaad weer weg. Allerlei onrein gevogelte heet dat in Genesis. Maar die pikken dat weg en wat komt er van terecht? Ja, weinig. Maar dat is tamelijk normaal, dat is in de natuur ook zo, want het meeste komt niks terecht namelijk. Ook niet van het zaad dat gezaaid wordt. Veruit het meeste komt niks van terecht. Maar zo wat. Waar het over gaat is dus dat de Heer een werk doet, en meer dan in welke andere bedeling ook, doet hij dat in het verborgene. Met andere woorden, daar valt ook niks van te zien. Heb je dat? Als je in onze dagen wat ziet, en wat zie je dan? Kerken. Kerkengebouwen, kerkelijke organisaties, kerkgenootschappen. Tjonge, jonge. Maar als je denkt dat je daar de Heer vindt, dan heb je toch wel mis, hoor. Dat is een zeer noodlottig misverstand. De Heer vindt je hier in zijn woord, waarin hij zich heeft uitgedrukt. En waar dat woord geplant wordt in de harten van dus gelovigen, daar vind je ook het werk van de Heer terug. En soms zijn die mensen inderdaad lid van een kerk. Of waar ze maar lid van zijn. Dat is wel zo, maar ik wil het ook niet overdrijven. Ik bedoel, dat hoeft ook heel niet. Maar het kan, maar het heeft niks met elkaar te maken. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Ik bedoel, je hebt mensen die spelen hemondorgel en sommigen zijn dan ook nog lid van de vereniging. Maar ook als ze niet lid van de vereniging zouden zijn, van de, dan nog spelen ze op een hemond. Toch? Maar hij is lid van de vereniging, ik niet. Maar we zijn alle twee liefhebbers. Ik bedoel, het hoeft zo niet. Begrijpt u ongeveer hoe dat zit? Nou ja. Wij, als het goed is, volgens Paulus, wij aanmerken niet de dingen die men ziet. Het gaat niet om de uitwendige dingen. Uitwendige dingen zijn voor de wereld. Maar dan nog, die gaan voorbij. Die blijven ook niet. Maar de dingen die men niet ziet, die blijven. Want die zijn eeuwig. En dan komt weer een keer, want het was 4 vers 16, daarom vertragen wij niet. Al een paar keer herhaald. En er komt een heleboel keren, want als verklaring. Eerst in vers 5, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus. En dan vers 6, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. En nu hebben we hier de herhaling in 4 vers 16, daarom vertragen wij niet, want onze lichte verdrukking, vers 17, en dan vers 18 nog een keer, dat is eigenlijk ook want, maar anders vertaald, terwijl wij niet aanmerken, dat we kunnen zijn, want wij aanmerken niet de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men ziet zijn eeuwig, en dan nog een keer, daarom vertragen wij niet, 5 vers 1, want wij weten, met zekerheid, wij weten, wij vertragen niet, wij bezwijken niet, want wij weten dat zo ons aardse huis gebroken wordt, en Paulus voegt eraan toe dat dat huis, dat zou je ook niet al te zeer overwaarderen, hij zegt het is deze tent. Want dat is wat een tabernakel is. Een tent dan wel een tijdelijke woning. Dat is gewoon een tent. Kan ook een hut nog zijn. In de zin van een loofhut. Ja. Zoals we die uit het Oude Testament kennen, bedoel ik, hè. Dat kan allemaal. Maar het is uiteindelijk, normaal gesproken is dat het woord voor tent. Wij weten dat zo ons aardse huis, nou ja, dat al niet permanent was, hè. Namelijk onze tabernakel gebroken wordt. Ik kreeg laatst van iemand een verhuisbericht en met een fotootje erbij. Onze nieuwe tijdelijke woning.
Ja.
Moest ik toch even over nadenken nog. Hè? Want ja, het is altijd tijdelijk. Ja, vond hem wel aardig. Maar goed, dit is dan uiteraard het menselijk lichaam, hè? Waarschijnlijk ook individueel, omdat hierna gesproken wordt over een ander lichaam en dat is ook individueel. Ik bedoel, het had ook nog eventueel heel de gemeente kunnen zijn. Die wordt ook beschouwd als één lichaam. En ook als één tabernakel in de zin van een tijdelijke tempel. Nou ja, een tempel, maar zolang hier op aarde is het sowieso tijdelijk. Maar uit de context blijkt dat het wel degelijk over ons individueel, ons persoonlijke lichaam gaat. Omdat er een ander tegenover staat. Maar er staat dan, wij weten dat zo ons aardse huis gebroken wordt bij een gebouw, een bouwsel van God hebben. Een huis, en nu heet het niet een tabernakel. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. In de eerste plaats, ons aardse huis. Dat wil niet zeggen het huis dat wij hier op deze planeet, die aarde heet, hebben. Dat kan ook niet, want er bestaat niet een planeet die aarde heet. Alleen in het rekenmodel van sommige natuurkundigen.
Hè? Astronomen.
Nou ja, hoe je ze maar noemen wil. Want de aarde is geen planeet. Een planeet is een hemellichaam, maar de aarde is niet een hemellichaam. Daarom heet het ook de aarde, want de aarde is niet de hemel en de hemel is niet de aarde. Dus, en een planeet die aarde heet, is een volstrekte onmogelijkheid. Dus binnen het jargon van de Bijbel, aarde is gewoon die bodem hier waar je in kunt, met je twee voeten in kunt staan in de mond. Vooral op begraafplaatsen altijd, want u weet dat bij begrafenissen regent het altijd. En sta je dus met je voeten in de modder. Toch? Vanmiddag was het niet anders. Nee. Maar goed, en dat is de aarde. Die staat uit het water, als het meevalt.
Ja, sta je vast
niet. Ja, je bent hier in Friesland, dus al die dorpen zijn van oudsher gebouwd op terpen. Of is dat Groningen meer? Nee, Friesland ook. Nee, ja, tuurlijk. Ja. Je hebt hier trouwens vlak bij Uren Terp, dus dan weet je het wel. Maar op verhogingen, omdat de aarde niet altijd goed uit het water wil blijven staan. Maar dat zei Petrus ook. Hij zei, de aarde staat uit het water en staat in het water. Uit zowel als in. Eruit en omgeven door water. En eenvoudig vertaald, in de allernieuwste vertaling mijnerzijds. Er hoeft maar weinig te gebeuren of het hele zaakje zakt er weer in. Waarvan Petrus zei, en dat is ook in het verleden gebeurd. Het is een beetje gammele constructie. Dat is voor de Groningers onder u. Ja. Het zakt toch. Het zakt toch, toch langzamerhand naar beneden. Maar goed. Die dingen gaan zo. Maar ik bedoel te zeggen dat aardse huis, deze tabernakel, is gewoon de verwijzing naar 1 Korinthe 15. Dat is maar twee bladzijden terug, twee velletjes terug. Die is makkelijk genoeg. Daar staat de eerste Adam is uit de aarde, aards. Dat is vers 47. De eerste Adam, en daarna heet hij in vers 47 de eerste mens, is uit de aarde aards. Want God had de mens geformeerd, maar dan ben je helemaal in Genesis, uit het stof. Nou ja, uit de aardbodem. Ik zeg altijd, de mens is een keramisch wezen. En sommigen zijn dubbel gebakken, maar toch wel. Een mens is een keramisch wezen, hij is geboetseerd uit de aardbodem. En dat niet alleen, maar er staat ook bij, staat erbij in Genesis, nou een bladzijde verder pas, maar er staat bij dat de mens ook naar de aarde zou wederkeren omdat hij uit de aarde genomen is. Dat is de normale gang van zaken. Er valt niks aan te verbeteren, dit is wat het is. Je kan uit die aarde wel iets maken, maar wat je ook uit de aarde maakt, het zakt er weer in. Het is stof en het keert tot stof weder en het is aarde en het keert tot de aarde. Staat er allemaal. En dat is met heel het menselijk bedrijf, zo wat de mens ook maakt, het verdwijnt allemaal in de grond. En sommige mensen nemen hun geheimen, dan wel hun kennis en al wat ze ontwikkeld hebben mee in hun graf. En eigenlijk hoort het ook zo. Behalve natuurlijk dat het die andere route is waar ik het er straks over had. Namelijk dat God nieuw leven plant. In die oude mens en in die oude schepping. Maar die oude schepping gaat voorbij, heeft een tijdelijke functie sowieso. En dus zegt Petrus, nadat hij gesproken heeft over de aarde uit en in het water bestaan in 2 Petrus 3. Hij zegt maar, die zullen vergaan en branden en versmelten en wat het maar was. Hij zegt maar, wij verwachten naar zijn beloften. Want dat hebben we ook niet zelf bedacht natuurlijk. Wij verwachten naar zijn beloften nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En van de oude hemel en oude aarde staat in Openbaring 20 dat er geen plaats meer voor gevonden is. Die verdwenen in zijn visioen. Vervolgd met, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is wat God maakt. En hij maakt ons reeds nu tot een nieuwe schepping. En dat staat op deze bladzijde die ik hardnekkig voor me houd. Dat is 2 Korinthe 5. Wij zijn al een nieuwe schepping. En daar leven we uit. En als je zegt, maar dat kan ik niet zien, dat is niet te zien. Dan zeg ik, nee, dat is net het hele punt. Maar juist dat wat we niet zien, zouden we geloven in de zin van aanvaarden, omdat God het gezegd heeft, en dus aanmerken. Dat is bepalend voor onze levens. Zie. En dus wij weten dat zo ons aardse huis, de aarde is die bodem hier, dat deze tabernakel, deze tent, de tijdelijke woning, wanneer die wordt gebroken. Het woord is eigenlijk, nee, de vertaling is wel goed, maar het woord is eigenlijk die van losmaken.
Verbroken.
Hè?
Verbroken.
Nee, het is die van losmaken. Als je het helemaal letterlijk vertaalt, omdat je geen Grieks kent, dan wordt het met het woordenboek in de hand bedoel ik. Dan krijg je iets als nederlosmaken. Naar beneden, met nederlos maken. Maar het is wel het woord dat gebruikt wordt in de Bijbel. Ook voor de het verbreken, afbreken, teniet doen van bijvoorbeeld de tempel. Als de Heer zegt, dit zal verbroken worden, zal geen steen op steen gelaten worden. Over de tempel. Zodat ook de tempel uit de dagen van de Heer Jezus dan toch maar een tabernakel blijkt te zijn. Ook die gaat voorbij. Want die is tijdelijk. Een tijdelijke tempel. Goed ook zij, wanneer die tempel gebroken wordt. En nou weet je waarom erbij staat dat het aards is, deze aardse huis. Er staat niet, wij weten dat ons aardse huis gebroken wordt. Er staat, wij weten dat als ons aardse huis gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. En waarom zou het gebroken worden, of verbroken worden, losgemaakt worden? Antwoord, omdat het aardse is en daarom staat het erbij. Dat is het. En ik weet niet of je dat begrijpt, maar alles wat wij hier hebben op aarde, alles wat er is, en ook wat we zelf gemaakt hebben, wat dan ook, het komt allemaal uit de aarde. Het is allemaal chemie. Het is allemaal, nou heb ik daar helaas helemaal geen verstand van chemie. Maar dat zijn allemaal elementen, zal ik maar zeggen, bepaalde hoogst elementaire grondstoffen die op een of andere wijze met elkaar in verbinding gebracht zijn. En zo heb je dan het een en ander. Maar ik kan ook net zo goed het voorbeeld nemen van zo'n huis of tabernakel. Zo'n huis, zegt Petrus, maar die heette nou eenmaal zo, steen. Zo'n huis, zegt Petrus, wordt opgebouwd door allerlei stenen die aan elkaar samengevoegd worden. En Paulus, die wat minder aan die stenen vast zat, die zei... Een lichaam is opgebouwd uit allerlei verschillende organen. Want het woord lichaam is de aanduiding van een samengestelde eenheid. Onthoud die. Staat niet in je woordenboek. Nou, misschien als je een hele goede hebt, staat het er wel in, hoor. Bijvoorbeeld, ja. Een lichaam, dat kan dus ook een commissie zijn, hè? Dat heet ook een lichaam. Want een lichaam is per definitie een samengestelde eenheid. Namelijk, het lichaam bestaat uit verschillende, losse, maar ze zijn niet meer los, onderdelen. Die aan elkaar gevoegd zijn en men lezen, even kijken, dan moet ik een paar bladzijden verder. Men lezen Efeze hoofdstuk 4 over een lichaam. Ik had natuurlijk ook enkel in de 12 kunnen lezen over een lichaam. Maar Efeze 4 schiet me te binnen. Wij zouden de waarheid betrachten, de vers 15, alleszins opwassen in hem die het hoofd is van het lichaam, namelijk Christus. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd, daar gaat het om. Samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel of lid in zijn maat de wasdom des lichaams bekomt. En de vraag is, hoeveel keer staat er nu dat die leden of delen aan elkaar gevoegd zijn? Voegselen, toebrenging. Heb je dat? Ja, tel, ja. Maar je doet het maar in je eigen tijd. Ik bedoel, daar staat toch, weet ik hoe vaak, dat de leden aan elkaar gevoegd zijn. En dat is met alles wat wij hier op aarde hebben. Ik bedoel, is dat zo'n microfoon? Maar ja, die groeit niet aan een boom. Tenminste, nee toch? Nee, die bestaat uit weet ik hoeveel losse onderdelen.
Oh, hè?
16.
Ik weet niet wat het over gaat, maar... Oh, in Efeze, ja, oké. Okay. Ja. Maar zo'n ding bestaat uit weet ik hoeveel onderdelen die aan elkaar gezet zijn op een of andere wijze, met lijm en schroefjes en kit en elastiek en plakband en paperclips. Punaises hadden we nog, wat dan ook maar. Dat zit allemaal aan elkaar en daarna wordt het één ding. Een microfoon. Heb u dat? Want zo noem je dat dan. Het is één ding. Maar hij werkt alleen vanwege al die onderdeeltjes die aan elkaar gekoppeld zijn. En dan is het één ding. Dat is met uw lichaam ook. En met het lichaam van Christus waarover we zojuist lazen in Efeze 4. En dat betekent dat het allemaal aan elkaar gevoegd is tot een geheel. Dat is wonderlijk genoeg. Maar als het dus aan het verderf onderhevig is, dan wordt het dus per definitie ontbonden. Losgemaakt. Dat weet ik toch. Het heet trouwens ontbinding. Ja. Het heet niet voor niks zo. Het zaadje valt uit elkaar. En niet eens in de losse onderdelen, want de losse onderdelen vallen ook weer uit elkaar tot het terugvalt naar de oorspronkelijke elementen die het geheel gevormd hebben. Het valt allemaal weer als onsamenhangend uit elkaar. Dat is niet leuk voor de mensen die in evolutie geloven. Die zeggen namelijk dat ze niks geloven. Wij wel, want wij geloven in de Heer Jezus Christus en zij zijn ongelovig. Maar ik moet u zeggen, hun geloof is veel groter dan dat voor mij. Veel groter. Want ik kan niet geloven wat zij geloven. Dat haal ik niet. Dat het namelijk dat vanzelf al die losse dingen, die stof, dat het bij elkaar komt en dat het zich aaneenrijgt en dat daaruit dan zomaar vanzelf, het duurt wel heel lang, maar zomaar vanzelf, uit al die grondstoffen ontstaat dan zomaar een AKG C3000 microfoon. Met drie instelbare schakelaartjes achterop die je ontregelen kan. Dat geloof je toch zelf niet? Nou, evolutionisten geloven nog veel meer dan dat. Die geloven zelfs dat zo de mens ontstaan is. En die is nog heel wat gecompliceerder, want de mens heeft sowieso al twee microfoons. En bovendien zit er ondertussen, waardoor hij ook nog kan begrijpen wat hij hoort. Ik kan die domme microfoon niet, hè. Dus het heet wel C3000, maar hij is niet christelijk, hoor. Vloekwoorden vangt hij ook op. Weet hij niks meer aan te vangen. Dom ding. Begrijp u? Maar men gelooft dat het allemaal vanzelf ontstaat. Weet u wat ik geloof? Dat al wat er is, vanzelf uit elkaar valt. En mocht u nou zeggen, maar dat gebeurt toch niet, dan moet u zeggen, nee, maar dat is toch eigenaardig. Want alles wat wij kennen in de natuur valt uit elkaar, maar waarom bestaat die natuur dan nog? Dat is pas een vraag. Hè? En u kent het antwoord toch? Alle dingen zijn door hem geschapen. En alle dingen bestaan tezamen. Let op tezamen. Je leest er zo overheen. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat was Colossense. Moet ik even opzoeken. Op dagen voorbij dat ik het niet lees, maar het is vers 16 dus, hè? Colossense 1. Want door hem, Christus, die het beeld is van de onzienlijke God, door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk, die onzienlijk zijn, het zijn tronen, het zijn heerschappij, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. Dat kan ook in rangorde zijn overigens. In de zin van hoger dan alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat betekent niet alle dingen zijn door hem geschapen. Want er stond al uitgebreid in vers 16. Vers 17 zegt dat hij ze ook in stand houdt. Alle dingen be moet je weer weglaten, dan moet je altijd die voorvoegsels, hè. Alle dingen staan samen door hem. Dat wil zeggen, hij houdt dingen bijeen. En dus in stand. En als hij dat niet zou doen, ja, dan valt de hele schepping vanzelf uit elkaar. Heb je dat? Nou ja, en vandaar dat dat verbroken wordt, of hoe dat heet, dat heet dus losmaken. Dan gaat de samenhang eruit, dan vallen de losse onderdelen uiteen. Valt vanzelf uit elkaar. Heb je die? Nee, in gedachten bedoel ik, nou stop ik, maar in gedachten denk ik weer waar we het net over hadden, over die rij klarinetten die ik had, die staan er op een plank op een rijtje, is leuk om te laten zien, leuk om naar te kijken en zo. Nou, van de ene op de andere dag liggen ineens van die kleppen liggen op de grond eronder, hè. Ze valt er vanzelf af. Het rolt vanzelf weg. Als je er niks aan doet. Nou, ook als je er wel wat aan doet trouwens, maar dan... Dat duurt er wat langer, ja. Je moet er vooral afblijven. En dan pak ik zo'n ding, hup, dan valt er weer wat. Dan vallen er weer losse onderdelen uit. En, nou ja, zo gaat dat. Dat is met een mens ook zo. De ene dag is iemand nog goed gezond en de andere dag is het hopeloos. En, ik zeg er liever nou niks verder over, maar zo gaan die dingen, gaat voorbij. Het wordt losgemaakt. De ontbinding slaat toe, dat is het gewoon. En het zakt uit elkaar. Wij mannen doen daar wat langer over dan anderen, maar goed. Maar het gebeurt wel. Dat is met alles zo. En vandaar dat woord. Zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt. Losgemaakt wordt. Je weet wat de apostel Paulus zei, ontbonden te worden. En met Christus te zijn is beter dan gebonden te zijn en met Christus te zijn. Ik zeg het maar even. Want wij zijn nu ook met Christus, hè? Wat beter is als we ook ontbonden worden. En dan nog steeds met Christus zijn, uiteraard. Anders zou dat trouwens ook niet wenselijk zijn. Maar de apostel zegt, dat is het beste. Met Christus te zijn en dan ontbonden. Dat wil zeggen ontbonden van aardse dingen, uiteraard. Maar goed. Bovendien weet u dat bondage in het Engels is het een van de woorden voor slavernij. Bondage. Bondage. Slavernij. Dat wil zeggen, dan is men gebonden. En wij mensen zijn gebonden. Namelijk in slavernij van zonde, dood en wet wellicht. In principe wel. Dat is de positie van de natuurlijke mens. En men zou ervan vrijgemaakt worden. De enige manier waarop dat kan, is trouwens via de dood. Er zit niks anders op. Dat is een einde aan, ook aan het menselijk bestaan. Vandaar dat wij verlost zijn, u en ik als gelovigen, we zijn verlost van zonde, dood en wet. Omdat wij met Christus gestorven zijn, dan zou je niks meer hebben natuurlijk, maar dan ben ik weer een halve bladzijde vooruit. Dan zou je niks meer hebben, tenzij dan dat je daarna nieuw, ander leven ontvangt. Niet door de dood van de Heer Jezus, maar door zijn opstanding uiteraard. En dat staat hier ook allemaal op dezezelfde bladzijde hoor. Maar goed, wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt. Wij een gebouw, definitief, van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt. Elders heet zoiets niet met handen gemaakt, namelijk niet van dit maaksel. Dat wil zeggen, niet iets wat wij met onze handen kunnen aangrijpen en er wat mee kunnen doen. Niet van deze schepping, betekent het feitelijk, maar eeuwig en in ons geval zelfs in de hemelen. En dat dat woord erbij gebruikt wordt is omdat het het tegenovergestelde is van het aardse. Het aardse is vergankelijk, maar wij zouden een hemelshuis krijgen. Daar ben ik mee terug in Filippenzen, waar we oorspronkelijk vandaan komen. Wij hebben een hemels burgerschap of wandel, staat de vertaling. En op die grond verwachten wij de verandering van ons lichaam. Begrijp je wel, daarheen zijn we onderweg. En dat deze uitspraak over het aardse huis, deze tabernakel gebroken, dat dat een uitspraak is, niet zozeer over uw of mijn lichamelijke verscheiden. Dat mogen ook duidelijk zijn, want het gaat niet over ons sterven, het gaat over wat wij kennen als de opname van de gemeente. Want Paulus praat daar verder niet over. Nou ja, hij zei ontbonden te worden en met Christus te zijn, en daarmee hebben we het ongeveer wel gehad. Want voor de rest heeft hij het over wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Terwijl hij heel goed wist dat hij niet zou levend overblijven tot de toekomst des Heren. En de meeste gelovigen niet. Maar onze toekomstverwachting is nou eenmaal niet dat wij zullen sterven. We zijn verlost van de heerschappij van de dood. Het kan ons wel overkomen, maar het is niet meer wat het was. Het is niet de dood, het is niet het eindpunt. Het is niet wat onze blik begrenst. Het is dus ook niet wat wij verwachten. Wat wij verwachten is dit. Een gebouw bij God, En dit wordt gerealiseerd, althans definitief, in wat wij noemen de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is vers 10. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt. En ik zei u, dit ligt wel voor de hand, om dan meteen te denken aan ons hoogst persoonlijke overlijden. Maar dan moet ik toch zeggen, nee, daar gaat het niet over. Het gaat over wat wij de opname van de gemeente noemen. Het is de aanstelling van de gemeente. Het is het einde van de aardse loopbaan van de gemeente. Want hardnekkig, de apostel, en nou, ik zeg de apostel enkelvoud Paulus, nu omdat we die voor ons hebben, maar het geldt voor de andere apostelen ook. Je vindt daar nauwelijks, je vindt het wel, maar dan moet je ergens zoeken. Je vindt daar nauwelijks iets over het idee dat ze zullen komen te overlijden. Hooguit dat je vindt dat Paulus, maar ook Petrus, iets zeggen over dat ze het niet lang meer gaan redden. De tijd mijner ontbinding is aanstaande. Hoewel dat ook, dat is van Paulus, maar dat kan ook altijd nog betekenen, de tijd van mijn vrijlating in Rome is aanstaande. Dus ik moet u lezen wil. En van Petrus heeft hij het over dat hij niet veel tijd meer heeft in het vlees enzovoorts. Dat vind je, dus 2 Petrus 1, als ik me goed herinner. En dan heb je het ongeveer wel gehad. Want iedereen weet, dan vertel ik het u, want iedereen weet dat de apostelen hun hoop en verwachting gesteld hadden op wat wij dan maar weer populair en te kort door de bocht noemen de wederkomst van Christus. Daar hebben ze aan overgehouden dat tot in onze dagen verteld wordt dat de apostelen verwachten met 2 T's dat in hun dagen nog, in hun generatie nog, de wederkomst van Christus zal plaatsvinden. En daar heeft men dan zo wat argumenten en bijbelteksten voor om dat eventueel te beargumenteren. Dat laatste doet men gewoonlijk al niet meer, omdat iedereen dat weet. De apostelen, dat is al zo lang verteld. De apostelen dachten dat in hun dagen. Nou ja, bijvoorbeeld in Handelingen is er 3 of 4 handelingen waar Petrus over Christus spreekt en zegt welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichtingen waarvan de profeten gesproken hebben. En bekeert u dan op de tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren en hij zenden zal Jezus enzovoorts. Zo van, er geeft toch duidelijk blijk van dat de man verwacht dat dat in zijn dagen zal plaatsvinden. En dan zeg ik, nu ook, nee, hij geeft er blijk van dat hij gelooft dat het zal plaatsvinden. En hij geeft er blijk van dat hij daar naar uitziet. En niet dat hij uitziet naar de dood dus, maar hij ziet daaruit overheen. Alleen mensen die inderdaad alleen maar in het hier en nu leven en uitzicht hebben op de dood en niet daaroverheen omdat ze hun Bijbel in het algemeen nauwelijks kennen of althans daar niet uit leven, niet uit dat bewustzijn, die denken dan dat die apostelen van mening zijn dat in hun dagen het nog zal gebeuren. Maar als ik die dingen lees, denk ik dat nooit. Kom niet op die gedachte. Waarom? Ja, dat is makkelijk genoeg. Omdat ik ook niet uitzie naar de dood of zo, of denk dat daar mijn leven ophoudt of zoiets. Wij aanmerken de dingen die men niet ziet en die zijn eeuwig. En we denken aan ons vaderhuis boven. We zijn hier wel enigszins in de vreemde. En een beetje allochtonen hier op aarde. Want ja, we horen hier eigenlijk niet thuis. En dat is het dan maar. We stonden vanmiddag dus bij een graf, zoals u weet. En die man die dat leidde, die zei, dan kunt u hier afscheid nemen, dan volgen wij enzovoort. En er liep iemand naast me, ik weet niet wie het was, die zei, nou, afscheid nemen doen we niet. Nee. Vond ik ook wat kort door de bocht. Maar, maar het is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, voor tijdelijk dan. Hè? Vooruit dan wel. Maar het is niet, wij doen dat niet definitief. Omdat we nou eenmaal weten elkaar terug te zullen zien enzovoort. En het doet ons leed dat het wat lang duurt misschien. Misschien ook niet hoor, want dat weet ik er van u ook niet. Maar, hè?
Ja, Mark, dat zou fijn zijn hoor.
Ja, maar dat kan ook nog, dus we weten die dingen allemaal niet. Maar dan nog, wij kijken daar voorbij. En wat de Bijbel ons leert, en daar hebben we al bij stilgestaan uit Filippenzen 3, eerdere verzen. Eén ding. Vergeten hetgeen achter is, met uitstrekken naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs, de roeping Gods die van boven is. Niet naar de dood. Enzovoort. Je kunt wel met Petrus zeggen dat het de bedoeling is dat wij de Heer zouden dienen en de wil van de Heer zouden volbrengen in de dagen die ons over zijn in het vlees. Maar dat staat daar los van. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat het daar ophoudt. Kortom, onze verwachting is nooit ons lichamelijk overlijden, hoe reëel dat overigens ook is. Maar dat is niet onze verwachting. Onze verwachting is onze verheerlijking met Christus. In Hebreeën 11 lees je een paar aardige voorbeelden ervan. Van mensen die van alles verdragen hebben, enzovoorts. En dan staat er, ja, dat heeft hij wel gedaan, maar hij zag op de vergelding des loons. Enzovoorts. En meer van dat soort uitdrukkingen, maar je leest ze maar eens na. Over oud-testamentische gelovigen zelfs. Die helemaal niet de verwachting hebben van opname van de gemeente, omdat ze daar ook helemaal niks mee te zoeken hebben. Niks mee te maken hebben, niets te zoeken hebben, dat is een ander verhaal. Maar niettemin, zij verwachten wel de opstanding ten jongste dagen. En inderdaad een nieuwe schepping enzovoorts. Een stad die fundamenten heeft en hoe het allemaal maar heten mag. Maar, ja, de dood. En daar gaat het hier ook niet over. Het gaat uiteindelijk gewoon over, dit is een aardshuis, dit is een tijdelijke zaak, daar komt een eind aan, wanneer? In verband met de wederkomst van Christus, want de Heer zal komen, ik citeer even 1 Thessalonicenzen 4. Want de Heer zelf zal nederdalen met een groep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods, enzovoort. Maar eerst zullen de doden opstaan, zij die in Christus ontslapen zijn, en wij die levend over, wij. Paulus identificeert zich daarmee. Hoewel hij heel goed wist, denk ik, dat hij niet zou levend overblijven hier tot de toekomst des Heren. Dat denk ik, dat hij dat goed wist. Maar niettemin, zolang je hier leeft, hoor je tot wij die levend overblijven. Zo is het nou eenmaal. En hij schrijft het bovendien aan degenen die levend overblijven. En als het ook op ons niet van toepassing is, maakt niks uit. Wij verwachten dat de Heer zal wederkomen en dat wij tezamen met degenen die in Christus ontslapen zijn of in Jezus ontslapen zijn, zullen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht, opdat wij al zo met de Heer zouden zijn. Want wij zijn tot die heerlijkheid geroepen. Tot heiligmaking heet dat. En tot heerlijkheid zijn wij geroepen. En wij weten dus dat wanneer er hier een einde aan komt, wij een gebouw van God hebben, dat wat God gebouwd heeft. 5 vers 1. Van God. Letterlijk staat er uit God. Maar daar verandert niks mee. Dat betekent dat God dat gebouw gemaakt heeft. Dat hij de grondlegger daarvan is. De initiatiefnemer, of hoe dat maar heet, de initiator. Een gebouw van God, dus is echt wel goed vertaald. Een huis niet met handen gemaakt, dat is de vaste uitdrukking voor heel deze oude wereld die met handen gemaakt is. Waarom heten wij ook van nature het werk zijner handen? Enzovoort. Maar niet met handen gemaakt is de uitdrukking die ook vaker in de Bijbel voorkomt voor die nieuwe schepping. Een huis niet met handen gemaakt, eeuwig, onbeperkt, in de hemelen. En dan vers 2, want, dat blijft zo, hè, dat want. Want in deze, dat wil zeggen in dit aardse huis, deze tabernakel, in deze zuchten wij, dat is het woord voor kreunen, dat is gewoon hard ademen, luid ademen. Kreunen. Dat is als het wat zwaarder gaat. Hè? Dan, ja. In deze zuchten wij, dat is ook de term, dat staat er zelfs bij. Romeinen 8, waar we straks even waren ook, hè, vanwege de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Hier gaat het over precies hetzelfde en er worden dezelfde termen gebruikt. Ook in deze zuchten of kreunen wij, het is ook de term van de kraamvrouw die aan het bevallen is, waarbij een nieuw leven wordt voortgebracht. Dat is het eigenlijk. En een van de fundamentele vragen des levens is de vraag naar het lijden in de wereld als zodanig. Dat is dit, dat kreunen. En het antwoord is, waarom dat is? Dat is omdat uit die oude wereld een nieuwe schepping wordt voortgebracht. En het lijden in de wereld zijn de weeën van de... Ja, van de barensweeën. En ik verzin het niet, want dat stond ook in Romeinen 8, nou ik erover nadenk. Staat het ook gewoon. Hè? De hele schepping is in barensnood tot nu toe. En zucht en kreunt. Want de schepping wordt geacht zwanger te zijn. En bovendien te overlijden nadat het kind geboren is. Dat is minder prettig, maar niet geheel ongebruikelijk. Ik hoop niet dat ik nou iemand in verlegenheid breng, maar... Zo is dat nou eenmaal. Ja. Want ook in deze zuchten wij verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. En daarmee maakt de apostel het, althans voor ons, nog moeilijker. Omdat hij hier twee beelden, want een soort beeldspraak blijft het. Hij verwisselt die twee beelden. Dat wil zeggen, hij gooit twee beelden door elkaar. Gebruikt ze tegelijkertijd. Wij hebben gewoonlijk met één beeldspraak al moeite genoeg. En soms krijg je de twee tegelijkertijd. En dan, ja, als je niet oppast en probeert iets letterlijk te nemen, wordt het wartaal natuurlijk. Wat zei de Heer ook weer tot Abraham, of dat wie het maar was. Ik zal u zeer vermeerderen. Het volk zal groot worden als menigte, als vissen in het land. Maar vissen in het land, daar kunnen er nooit veel zijn. En als er veel zijn, kan het nooit lang duren. Maar ik zal even vermenigvuldigen als vissen. Dat wil zeggen in hele scholen, volkeren, zoals dat is. En verder, ik zal u brengen in dat land en gezond wonen in dat land. Maar dan lees je vis in het land en dan stik je dan in. Maar goed. En hier misschien ook, want hier gaat het enerzijds over een huis. Vervolgens over dus een lichaam. Een ander lichaam dan dit lichaam. Een verheerlijk lichaam, met dank aan 1 Korinthe 15, waarin we al waren overigens. En dan ineens heet het bekleed worden. En wij kennen het onderscheid tussen ons lichaam en onze bekleding. Tenminste, de meeste van ons, mag ik hopen. Ja. Nou ja, er zijn er die ook dat niet weten, maar toen maar. Maar het zijn twee dingen. En maar hier gebruikt Paulus alsof het één ding is. De gedachte namelijk dat ons lichaam ons kleed is. En ook dat is een Bijbels idee, omdat de mens zelf, ja, dat is in de praktijk dan toch niet het lichaam, dat is slechts de buitenkant, dat is de bekleding, de omhulling, dat is waarmee de mens bekleed is, dat is zijn lichaam, dan moet hij het mee doen, Want de mens zelf woont daarin. Heb je dat nog? Zodat inderdaad het uiterlijk beschouwd kan worden als een kleed. En dat doet de apostel Paulus ook. En hij zegt dan, wij zuchten in onszelf en wij verlangen dus met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Dat is bekleed. Maar overkleed, dat is dus tamelijk rijkelijk, zal ik maar zeggen, bekleed zijn. Dat is niet meer, wij kennen nog wel het begrip ondergoed. Bovengoed, weet ik niet of we dat nog kennen, het woord eigenlijk, zou het niet weten. Maar dat heeft van doen met verschillende lagen. En in je ondergoed sta je ook maar in je hemd, bedoel ik. Dat is weinig eervol. Maar goed, je bent bedekt, bekleed. Stelt niet zoveel, maar overkleed. Ja, al die Bijbelse handboeken en encyclopedieën, die vertellen je allemaal dat een overkleed, dat is iets extra. Dat is voor het gala, weet je wel, voor de statie en voor de pracht en de prouw en het ornaat en het ornaatvol, hoe was het ook weer? Ornaatje, dat was het niet best, maar u weet wel, dat is de buitenkant. En daar werd dus in gehandeld en het was eervol een overkleed. Heb je dat nog? De meeste gevallen als het gaat over een kleed in de Bijbel, gaat het over iets bijzonders. En dan heet het een overkleed. Zoals Jozef overkleed werd van de enige van wie je leest over een kleed. Maar het was dan de veelvervige rok. En van de Heer Jezus lees je erover over zo'n kleed en het was dan uit één stuk geweven. Dat was dan weer heel plechtig kostbaar ding. Enzovoorts. En verder wordt erin gehandeld. Zoveel overkleden enzovoorts. Zoiets. En dat spreekt dus over wat je dan ook zou kunnen noemen met de Bijbelse term heerlijkheid. Zo'n overkleed. En Paulus zegt, we krijgen straks een ander lichaam. En ik moet waarschijnlijk een beroep doen op 1 Korinthe 15. We krijgen weliswaar een ander lichaam. Dat heet ook een verheerlijk lichaam. In verhouding tot wat wij hier hebben. Ondanks de sportschool bedoel ik dan. Hè? Er blijft een... Dit is niet een heerlijk lichaam. Wij krijgen straks een heerlijk lichaam. Verheerlijk lichaam. Maar ook in 1 Korinthe 15 legt de apostel Paulus uit dat al die verheerlijkte lichamen nog niet allemaal even heerlijk zijn. Vele gelovigen schrikken daarvan en soms heb ik heel grote moeite om het uit te leggen. En dat komt omdat veel mensen denken dat het grote Bijbelse ideaal dat van de socialisten is. Die van alle mensen zijn gelijk. En ze denken dat de hemel daaruit bestaat, dat daar alle mensen echt gelijk zijn. Dat betekent dat vele anderen een kopje kleiner gemaakt moeten worden. En dan verheugen zij zich op. He, dat iedereen daar gelijk is. En dat ze niet meer hoeven op te boksen tegen al die mensen die beter en hoger zijn dan zij. En meer macht hebben. En op wie ze jaloers zijn eigenlijk. En heb je dat? Je is de wereld vol mee hoor. Niet alleen de socialisten hoor, overigens. Maar ik noemde dat even, want het ideaal is dat van, ik zeg altijd van Jeden UTB, kent u die nog? Jeden UTB? Die buiten Veldert. Oké, dank u. Daar is een standbeeld voor opgericht in Almere. En niet zo ver bij mijn huis vandaan, soms kom ik er langs. Niet met de auto, maar dan moet je op de fiets, want dus er komt bijna niemand langs. Maar goed, en dan staat hij daar bij een heel groot grasveld met wat bossen eromheen. Een groot grasveld waar nooit iemand komt, behalve honden die eruit gelaten worden. En dan staat die man overheen te kijken dan, een beetje kromgebogen, Jeden UTB. En dan denk ik, ja, hier mag je uitkijken over het gazon. Alle grasprietjes zijn even lang. Af en toe komt er zo'n maaier overheen en dan is het hele veld. Het is weer één groot gazon. Ze hadden geen betere plek voor de man kunnen bedenken. Nee, ik vind het zielig voor de man. Ik had hem echt wat beter... Eerlijk, ik had hem wat beter gegund, maar hij had ook beter kunnen weten. Want hij was wel degelijk van christelijke huizen. Maar ja. En ik moet u zeggen dat ook in de hemel en in het hiernamaals, dat wil zeggen straks in de nieuwe aarde, dat bedoel ik, in de nieuwe schepping, daar zijn niet alle mensen gelijk. Godzijdank niet, je moet er toch niet aan denken dat ik u niet meer van elkaar zou kunnen onderscheiden en dus ook niet meer zou weten wie u bent, omdat u gelijk bent aan enzovoort. Dat is toch erg? Ja, dat zou ik zo verschrikkelijk erg vinden. Ik hou van mensen die wat afwijkend zijn, die je kunt herkennen, specifieke mensen met een eigen karakter. Ook als ze een lastig karakter hebben, dan nog vind ik dat leuk. Als je ze een beetje uit de buurt kunt houden, tenminste, is dat best leuk. Maar, hè, dat is zoals Moeder Bram bijvoorbeeld. Ja, dat is best grappig. Hij woont gelukkig niet naast mij, maar... maakte me al zorgen toen ik hoorde dat hij naar Friesland ging, maar toen maar. Dat is namelijk niet zo. En 1 Korinthe 15 zegt, en niet alle hemelse lichamen zijn even heerlijk. En dat geldt voor de sterren ook. Die hebben ze zelfs, de astronomen, broeder, dank u, hebben ze zelfs ingedeeld naar hun lichtsterkte. Een ster van de zoveelste... categorie heet het gewoon. Zoveelste helderheid heet dat vroeger. De een geeft meer licht dan de ander en daar herken je ze dan aan. Hè? Was het idee. Dat is een van de karakteristieke kenmerken. Dat is wat Paulus zegt. De zon is niet even helder als de maan. En de maan is niet even helder dan de sterren. En de sterren zijn niet allemaal hetzelfde. En dat is nou eenmaal zo. En het heet heerlijkheid. En ook als wij straks verlost worden van dit aardse huis, deze tabernakel, ontvangen wij weliswaar een woonstede. Dan, nou, zo staat het er niet. Dan hebben wij, staat er, een gebouw van God. Een woonstede die uit de hemel is. Daarmee worden wij bekleed, overkleed staat er, met een sterkere term, overkleed. Kleed is per definitie al over. Toch, dat begrijp je toch, hè? Staat er dus bij om het begrip te versterken, overkleed. Dan ben je echt wel goed gekleed. Maar dan zegt hij erachter, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. En dat is een aflopende reeks. Overkleed is de sterkste uitdrukking. En dan volgt bekleed. Dat is tamelijk normaal dan wel gemiddeld. En dan heb je nog naakt. Dan kom je niet verder dan hem, zeg maar. Heb je dat? Zoiets. Dat is allemaal niet hetzelfde. En dat drukt zich niet maar uit in wat wij geneigd zijn bekleding te noemen. Het drukt zich uit in het lichaam. Nou ja, het heet niet lichaam, het heet het gebouw, het huis, de woonsteden die wij dan zullen hebben. En waarmee wij het moeten doen. Voor eeuwig. Heb je dat? Wij zullen verheerlijkt worden. Maar ik heb altijd wat moeite met die woorden, maar hoe moet ik het zeggen? De mate van heerlijkheid, de hoeveelheid, het gewicht dan, uit vers 4, vers 17. Het gewicht, de mate van heerlijkheid, is echt afhankelijk van of wij inderdaad niet vertraagd zijn, maar, of bezweken zijn, maar inderdaad dienaren zijn geweest van het nieuwe verbond. En inderdaad onze levens aan de Heer gegeven hebben, zodat Hij ons zou kunnen gebruiken en ons gebruikt heeft tot zijn dienst en tot zijn eer. En ik kom er weer niet doorheen, maar dat is het eind van deze perikoop. Want daar staat, want wij allen moeten, dat betekent dat het onvermijdelijk is. Wij allen moeten geopenbaard worden. En openbaren wil zeggen dat er dan niks meer verborgen is en niks meer bedekt is. En dat er geen façaden meer zijn en geen imago's enzovoort. Het gaat dan om de realiteit. Dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus met als doel dat een ieder, let op dat er nou niet staat allen, nee, voor de wiskundige is dat misschien, weet ik niet zeker, want ik ben geen wiskundige, maar is dat misschien hetzelfde? Maar taalkundige wordt geacht te weten dat allen, dat gaat over een collectief, en een ieder gaat over het individu, stuk voor stuk. Heb je dat? Opdat een ieder voor zich wegdragen, dat wil zeggen, zou ontvangen daar, voor die rechterstoel van Christus, heb geen door het lichaam. Geschiet staat er dan, of geschiet is, of wat het maar was. Naar, en het wordt meteen aangevuld en gezegd wat het is, nadat hij gedaan heeft. Dat wil zeggen, wij krijgen gewoon loon naar werken, dat is wat het heet, wat het is. En dat is ook het antwoord aan, dus eind vanavond kan ik dat dan in één zin zeggen, hoef ik er ook niet langer over door te gaan, want we moeten naar huis. Dus dan kan ik rustig zeggen, dat is het antwoord op die hele problematiek over dat de een zegt, nee, het is niet door werken dat we zalig worden, en de ander die zegt, ja, wis en prachtig gewoon. En beide hebben de teksten voor. Alleen praat men dan over, over verschillende dingen. Wij hebben het daar ook over gehad, naar aanleiding van Filippenzen, omdat daar staat, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Dat hebben we dat besproken, moet je er dan toch voor werken? Ja, voor de zaligheid van je ego, uw zelfzaligheid, voor de zaligheid van je ziel, ja. Niet voor of je eeuwig leven ontvangt of in de hemel zult komen of wat dan ook, dat niet. Maar wel voor het loon dat wij zouden ontvangen. En dat heet zaligheid van de ziel, of daar heet het uw zelfzaligheid. En ik moet toen gezegd hebben ook wel dat ik er blij mee ben, omdat ik er niet aan moet denken dat we daar niet voor beloond zouden worden. Want dat betekent dat we hier gewoon voor Jan met de korte achternaam hier op aarde als kinderen door het leven gaan. En dat het er allemaal geen bal toe doet wie wij zijn en wat wij doen. Dat het allemaal gewoon zinloos is. Dat is het niet. Gelukkig. God neemt ons niet het leven af en toch neemt hij het ons af. Maar hij neemt het ons af en geeft nieuw leven en vult onze handen. Hij geeft ons wat te doen. Maakt ons tot priesters. En dat heet dan, en hij vult onze handen. En hij zegt, doet handeling. Ja, totdat hij komt. Daarna zullen we ook nog handeling doen. Gelukkig, want je moet er ook niet aan denken dat je de eeuwigheid in zinloosheid doorbrengt. Niet waar? Sommigen hebben voor dat doel uitgevonden dat er daar geen tijd meer is. Ze hebben een tekst uit de Statenvertaling genomen en uit zijn verband gerukt. Er is geen tijd meer, dus de klok staat stil, dus er gebeurt ook verder niks. Het is een toestand, weet het dan? Statisch, een toestand. Maar in Oost-Azië noemen ze dat gewoon het nirwana. En dat betekent het niets. Een gelukzalige niets. Maar dat is de hemel niet hoor. Een nieuwe schepping ook niet. Gelukkig niet, nee. We hebben ook daar wat te doen. He? En hier ook. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Daar is niks aan te doen. Daar doet de wereld wel, maar daar is echt niks aan te doen. Het is bespottelijk, maar er is echt niks aan te doen. Maar ons geeft hij de handen vol en hij zegt, hier heb je een pond, hier een, Lucas 19, hier heb je een pond, hier heb je mijn woord, doet handeling totdat ik kom. En dat woord nemen we tot ons en het werkt uit in onze harten, dat heet de vernieuwing van ons gemoed, enzovoort. En het werkt uit dus in onze levens, dat kan niet missen. Dat is de normale gang van zaken dan. Het werkt van binnenuit naar buiten toe en het draagt vrucht. 30, 60 en 100 fout. We hadden het er toch over, dus vooruit maar weer. Dat is de bedoeling. Dat is de uitwerking van het levende woord van God in ons. En daarvan staat, en ieder zal wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is nadat hij gedaan heeft. Er staat nog meer, maar daar heb ik het nou niet meer over. Komt volgende keer wel weer. Maar dat blijft het idee. Daarheen zijn wij onderweg. En dat is de zin van ons aardse leven hier. Zie? Toen wij tot geloof kwamen, werden wij wedergeboren en bereikten wij niet het einddoel. Toen bereikten wij de startstreep. Daar begon ons leven feitelijk pas. Dat eeuwige leven. En sindsdien wandelen wij met de Heer, was de bedoeling. Zijn onze levens aan Hem gewijd. En Hij doet dan door de kracht van zijn woord en geest zijn werk in ons. Hij verandert ons van binnenuit enzovoort. En Hij voedt ons op, want in de eerste plaats is het resultaat daarvan niet naar buiten toe, maar gewoon in onze levens zelf, in ons eigen persoonlijk leven en denken en wezen. Dat heet niet voor niks de zaligheid van de ziel, dat is ons doen en laten. Daarin werkt het uit en het maakt ons bekwaam voor de toekomst. Want ja, men leest er ook overheen, maar er staat in 1 Thessalonicenzen 4, en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. En omdat men dan niet weet wat de Heer dan doet in die dagen die daarop volgen, houdt daar voor velen het verhaal op. Maar in werkelijkheid, dan beginnen de dagen van de openbaring van zijn koninkrijk. En de inrichting daarvan hier op aarde. En daar zullen we vanuit die hemelse positie in betrokken zijn. Zie? En dat is onze roeping als gemeente van eerstgeborenen. Daarheen zijn wij onderweg. En vandaar dat de opname van de gemeente ook inderdaad een collectieve zaak is. In de zin van dat heel de gemeente daar zal worden aangesteld. En dat elk lid van de gemeente zijn loon zal ontvangen. Inclusief dit verheerlijkte, in meerdere dan wel mindere mate, dit verheerlijkte lichaam. En dat is de argumentatie. Het is ook niet maar een feit, het is de consequentie, het vervolg, gevolg van onze levens hier. Zie. En dat moet onze levens motiveren, inhoud geven. Nee, ik bedoel, dat is niet ontmoedigend, zo gemoedelijk alweer. Nee, wees blij dat je ergens voor bent, dat je ergens toe dient en de Heer zit en ik ben met je. En ik zal je bekrachtiging geven wat je nodig hebt enzovoorts. Laat mij maar. Nou, dat is wat ons werkelijk levend maakt en activeert. Ik denk altijd, je zal maar, hoe heet die man ook alweer, van D66 zijn. Zonder principes, pragmatisch. Betekent, je gaat door het leven, je hebt geen principes waaruit je leeft, geen idealen waar je aan werkt. De pragmatische partij heet dat toch? Sinds 1966. Dus je bent alleen bezig om te zorgen dat je hier niet tegenaan loopt, of daar niet tegenaan loopt. En je laveert er een beetje door en je past je aan en je sluit compromissen. En je probeert eens wat en je zegt, we willen wat andere staatsinrichting. En dan wordt dat geregeld en dan zegt ze weer, nee, het bevalt ons toch niet, want het komt verkeerd uit dan wij gedacht hadden. En dan schaffen we het weer af enzovoort. En zo, je zou toch zo door het leven moeten gaan? Of zoals Freek de Jonge, die dan uiteindelijk een keer zei, het is maar goed dat al die ideeën die wij hadden toen we jong waren, dat daar nooit wat van terechtgekomen is. Ja. Ja, ik ben het met hem eens.
Ja, maar dat is toch triest.
Maar het is toch triest? Of niet dan? Wat voor een wereld is dat? Wat ben je aan het in stand houden en aan het opbouwen? Er valt niks op te bouwen en ook niet in stand te houden. Het verandert toch? Je hebt er geen grip op. En dat komt hoofdzakelijk omdat de duivel de wereld regeert. En God heeft ons er niet op uitgestuurd om daar wat aan te doen. Sterker nog, hij heeft ons eruit gehaald en gemaakt tot eerstelingen van wat hij aan het doen is. En van zijn koninkrijk dat hij in de toekomst, maar niet vandaag, zal openbaren. Onze tijd komt nog. Nou, ik hoop dat u daar naar uitziet. En naar de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. In ieder geval zullen wij nu de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten, maar in tegendeel ons melding hebt gemaakt van dat vaderhuis met zijn vele woningen. En we danken u dat wij reeds nu deel hebben gekregen aan dat hemelse burgerschap. Dat wij met u gezet zijn in de hemel zelf. En dat we mogen uitzien naar die geweldige toekomst waarin u alsnog uw heerlijkheid zult openbaren in deze wereld. Een heerlijkheid waaraan wij deel zullen hebben, zelfs als eerstelingen. En waarin wij betrokken mogen zijn. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw verdiensten. Op grond van uw werk in het verleden, maar ook op grond van het werk dat u vandaag in ieder van ons wil doen. We danken u dat u onze handen vult. U onze handen en daarmee onze levens inhoud geeft. Opdat we niet voor niks hier op aarde zijn, maar in tegendeel in zekere zin mogen bouwen aan de toekomst. Althans onze levens in dienst mogen stellen van uw werk en daarmee om betrokken te zijn in uw arbeid van uw plan der eeuwen. Wij danken u dan dat we ook vanavond hier mochten zijn voor dat woord wat we mochten horen en voor de bemoediging om toch vooral niet te zien op de zinnelijke dingen om ons heen die voorbij gaan, maar in tegendeel om dat alles heen en over dat alles heen onze hoop en verwachting te stellen op de dingen die we weliswaar niet zien, maar die we kennen uit uw woord en die eeuwig zijn. Wees u dan ons nabij met dat woord uw genade om Christus wil. Amen.